Goedenavond u allen, van harte welkom in deze dienst, de dienst van dit weekend. We willen stilstaan bij de storm op het meer, een gedeelte uit Matteüs 14. En we beginnen met het uitspreken van votum en groet. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eens begon. Genade en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen nu als intochtspsalm gaan luisteren naar psalm 86. Ik lees u daar het vijfde vers van voor. Gij zijt groot en zeer verheven, gij doet wonderen aan ons leven. Gij zijt God, ja gij alleen, goedertieren om ons heen. Heer, gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen, uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot. We luisteren naar psalm 86. We zullen nu samen bidden om een zegen over de lezen en verkondigen van Gods woord. Trouwe God en Vader, dank u wel dat we ook vanavond weer in uw huis bij elkaar mogen zijn. Dat we in dit weekend ook weer een eredienst mogen houden. Een dienst tot eer van uw heilige naam. Want uiteindelijk gaat het erom dat wij u aanbidden en dat ook in ons uw koninkrijk komt. Dat wij geroepen worden door u om te gaan waar wij moeten gaan. En Heere God, schenk ons daarvoor het geloof. Geef ons allereerst uw geest in ons hart. Laat die in ons wonen, opdat we uw woorden begrijpen en ook kunnen toepassen op ons eigen leven. Maar geef ook door uw geest dat wij de afstand zien tussen uw woord en deze tijd. En dat we juist daarom niet te gemakkelijk dingen uit de Bijbel naar onszelf toetrekken. Maar dat we ook zien dat wij in een hele andere tijd leven. En dat dat ook om andere woorden vraagt. Heer, wilt u zo ons de moed geven om te leven naar uw evangelie. En om de boodschap die uw woord aan ons geeft te overdenken en daaruit te leven. Heer God, hoor zo ons bidden. In Jezus' naam. Amen. We lezen uit Matteüs 14 vanaf vers 22. En we luisteren daarna naar lied 917 uit het liedboek. Het is niet zo'n heel bekende. Ga in het schip, zegt gij, steek van het strand. Vaar tegen wind en tij, vaar naar de overkant, wacht daar op mij. We zien alleen nog maar water en wind, zegt gij dan, wacht mij daar. Wij, nu de nacht begint, weten niet waar. Kom met uw scheppingswoord in onze ziel, spreek dat de wind het hoort, kom dat het water knielt, kom bij ons aan boord. Lied 917, na het lezen van de geschiedenis van de storm op het meer. Meteen daarna gaf Jezus opdracht aan de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen naar huis had gestuurd. Toen hij hen had weggestuurd, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel. Hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam Jezus naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen een spook en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: blijf kalm. Ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde: Heer, als u het bent, en dat bent u, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei: kom. Petrus stapte uit de boot en liep over de wateren naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit en greep hem vast en zei: kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: u bent werkelijk de Zoon van God. Tot zover. Ook voor de kinderen klinkt nu het verhaal van de storm op het meer. En we luisteren daarna naar uit lied 448 uit de evangelische liedbundel. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.
Storm op het meer. Stoer of bang? Je kunt het allebei zijn. Sommige kinderen zijn stoer, ze durven meer dan anderen. Sommige kinderen zijn iets minder stoer, ze wachten eerst even af. Ze kijken hoe iemand anders het doet en dan durven ze het zelf ook wel. Denk maar eens aan een grote achtbaan in een pretpark. Sommige kinderen gaan daar gelijk in. Andere kinderen willen eerst even kijken hoe het karretje over de achtbaan raast. Daarna proberen ze het zelf ook, maar wel met knikkende knieën. Vandaag gaat het in het verhaal ook over iemand die stoer is, maar daarna heel erg bang wordt. Het is een drukke dag geweest en eindelijk heeft Jezus tijd om alleen te zijn en om te praten met zijn vader. Tegen zijn discipelen zegt hij, stappen jullie maar weer in de boot en vaar naar de overkant, want ik wil even een tijdje alleen zijn. Later zal ik weer bij jullie zijn. De Heer Jezus gaat een berg op en zoekt een rustig plekje. Hier komt hij tot rust. Hij is hier helemaal alleen. Langzaam begint het donker te worden. Het wordt nacht en al die tijd is Jezus in gebed met zijn vader. Ondertussen zijn de vrienden van Jezus het bootje ingestapt en ze zijn het meer opgevaren. Ze spreken met elkaar over wat er allemaal gebeurd is vandaag. Over Jezus die weer veel mensen heeft genezen, maar vooral ook over het grote wonder aan het eind van de dag. Al die mensen moesten te eten krijgen en Jezus gaf het hun. Van 5 broodjes en 2 vissen heeft hij meer dan 5000 mensen te eten gegeven en er was nog veel over. De vrienden raken er niet over uitgesproken. Wat was dit bijzonder? Het wordt donker, het wordt nacht. Rustig varen ze verder over het meer. Dan begint het harder te waaien. Woei, woei, waait de wind. De golven worden hoger en hoger. Splats, splats. Ze slaan hard tegen de boot. De discipelen roeien hard om de boot drijvende te houden. Dit hebben ze wel vaker meegemaakt. Het kan op het meer behoorlijk tekeer gaan. Plotseling roept een van de discipelen, help, kijk daar, een geest. Verschrikt kijken de andere discipelen in de richting waar de discipel naar wijst. En ja, daar zien zij het ook. Het lijkt wel of er een geest over het water dwars door de golven naar hen toe komt lopen. Bevend kijken ze ernaar. Nog een keer roept iemand, een geest. Maar dan horen ze een bekende stem. Rustig maar, wees niet bang. Ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn. Petrus, de vriend van Jezus, loopt naar de rand van de boot en kijkt eens goed. En ja, het klopt. Hij roept, Heer, als u het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe kan komen lopen. De andere discipelen houden hun adem in. Zou Petrus dat echt durven? Uit de boot stappen en naar Jezus toe lopen, dwars door de golven? Ze horen de stem van de Heer Jezus. Hij zegt, kom naar mij toe, Petrus. En daar gaat Petrus. Hij denkt er niet over na. Hij gaat op de rand van de boot zitten en slaat zijn benen buitenboord. Dan laat hij zich zakken en stapt op het water. Hij kijkt naar Jezus. Daar moet hij heen. Stap voor stap komt Petrus dichter bij Jezus. De vrienden in de boot zijn allemaal naar de rand van de boot gestapt. Met verbaasde blikken kijken ze naar wat Petrus doet. Hij loopt over het water, net als hun vriend Jezus. Maar dan kijkt Petrus naar beneden, naar zijn voeten, naar het water. Hij merkt hoe hard het waait. Hij voelt de spetters van de golven tegen zijn gezicht spetteren. En dan zakt hij plotseling naar beneden. Zijn voeten lopen niet meer over het water, maar zakken dwars door de golven naar beneden. Met een bang gezicht kijkt hij Jezus aan. Hij schreeuwt, Heer, red mij! Meteen is Heer Jezus bij hem. Hij steekt zijn hand uit en pakt de hand van Petrus vast. Stevig houdt hij hem vast en trekt hem omhoog uit het water. Jezus kijkt zijn vriend aan en zegt, waarom twijfel je? Waarom vertrouw je niet op mij? Is je geloof dan zo klein? Petrus kijkt Jezus aan. Hij weet niet wat hij nu op dit moment moet zeggen. Samen lopen ze naar de boot, over het water. Met Jezus naast zich vertrouwt Petrus het wel. Als ze bij de boot komen, grijpt Petrus de rand van de boot vast en klautert aan boord. Na hem komt ook Jezus aan boord van de boot. Dan gebeurt er weer iets heel bijzonders. Zodra Jezus aan boord stapt, stopt het met waaien. De golven zijn verdwenen, je ziet de maan als een spiegel in het water. Met hun verwarde en verwaaide haren kijken de discipelen hun bijzondere vriend aan. Eén voor één zakken ze op hun knieën voor hem neer. Ze buigen hun hoofd vol eerbied naar beneden. Ze zeggen, u bent echt de Zoon van God. De Heer Jezus kijkt op hen neer en knikt. Zijn vrienden hebben het vannacht begrepen. Hij is inderdaad de Zoon van God. Wat vind jij? Was Petrus stoer of bang in dit Bijbelverhaal? Hij was stoer omdat hij Jezus herkent en in de storm over het wilde water naar hem toe wil lopen. Maar Petrus werd bang toen hij de hoge golven zag. Stoer en bang dus. Stoer toen hij op Jezus vertrouwde en bang toen hij hem vergat. En jij? Vertrouw jij stoer op Jezus? Of ben je ook wel eens bang dat je niet kunt wat hij vraagt? Gewoon blijven proberen. Ook vertrouwen moet je leren. Hoe dan ook, Jezus vergeet je niet en hij helpt je steeds weer. Je mag in ieder geval zeker weten en net als de discipelen zeggen, Jezus, u bent echt de Zoon van God.
De tekst voor de verkondiging van deze avond is uit Matteüs 14, vers 22. Meteen daarna gelastte Jezus de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. En dan in vers 28, Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan, geef mij dan opdracht om over het water naar u toe te komen. En hij zei, kom. Na de verkondiging willen we luisteren naar lied 321. Niet als een storm, als een vloed, niet als een bijl aan de wortel komen de woorden van God, niet als een schot in het hart, maar als een glimp van de zon, een groene twijg in de winter, dorstig en hard deze grond, zo is het Koninkrijk Gods. Hier, in dit stervend bestaan, wordt hij voor ons geloofwaardig. Worden wij mensen van God, liefde op leven en dood. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vanavond een heel bekend gedeelte. En je vraagt je af, valt daar nog iets nieuws over te zeggen? Nou, dat hangt er natuurlijk vanaf hoeveel preekuren al over hebt gehoord. Maar ik denk wel dat het goed is dat we de Bijbel lezen en herlezen. Dat we telkens weer proberen te begrijpen wat het in onze tijd wil zeggen. net in het gebed om verlichting met de Heilige Geest bad ik ook al dat we ons ervan bewust zijn dat er een afstand is tussen de tijd van toen en de tijd van nu. Wij zijn niet de discipelen die in de boot zitten op weg naar de overkant. Maar als we heel nauwkeurig die geschiedenis volgen, dan zullen wij er ook ongetwijfeld iets van kunnen leren voor ons geloof in de 21ste eeuw. Meteen daarna, dat is meteen na de wonderbare spijziging, meteen daarna gaf Jezus de leerlingen opdracht in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan. Hij zou ook komen nadat hij de menigte had weggestuurd. En we zien dus meteen al dat de menigte wordt weggestuurd. En misschien is het u nooit zo opgevallen, maar als je eerder in het Matthäus-evangelie kijkt, dan zie je heel vaak dat na een wonder ook een stukje verkondiging volgt. Dat Jezus uitlegt wat hij bedoelt en dat hij dat wonder als het ware een teken laat zijn van het komen van het koninkrijk. Maar hier is dat niet meer zo. In Matthäus 14 zitten we al vrij kort voor het lijden en sterven van Jezus. En Jezus is eigenlijk al bezig om zich terug te trekken. De menigte die hem volgde is al behoorlijk uitgedund. Velen zijn weggegaan en zijn niet meer teruggekeerd en hebben gezegd, deze reden is hard. Jezus vraagt te veel van de mensen. Hij is te veel eisend in hun ogen. En nadat de mensen zijn weggegaan, heeft Jezus aan de discipelen gevraagd, jullie willen toch ook niet weggaan? Met andere woorden, als je dat wil, ga gerust je gang. Je hebt de vrije keuze. Je hoeft niet bij me te blijven. Het moet niet. Het is geen dwang van God. Het is een keuze van jullie zelf. En toen hebben de discipelen gezegd, Heer, waar vinden we woorden van eeuwig leven dan bij u alleen? En ze zijn bij Jezus gebleven. Jezus heeft toen zijn lijden aangekondigd en duidelijk gemaakt wat hij bedoelde. Hij heeft in gelijkenissen gesproken en we hebben het al eerder gehoord. Gelijkenissen zijn niet bedoeld om het makkelijker te maken, maar juist om het moeilijker te maken. Gelijkenissen zijn weliswaar verhalen uit het dagelijks leven, maar de diepe geestelijke laag daarvan begrijp je alleen maar als je gelooft in het koninkrijk. En daarom had Jezus zich voortdurend nu gericht op de discipelen zelf. Hij verklaarde hun de gelijkenis, omdat zij al lange tijd met hem waren meegetrokken. En daarom neemt Jezus ook wat afstand van die menigte. Hij leert hen niet meer en hier stuurt hij hen zelfs naar huis. Want er zijn belangrijkere dingen aan de orde. Jezus wil alleen zijn. Staat in vers 23, toen hij hen weggestuurd had, ging hij alleen de berg op om daar te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. Alle nadruk ligt op het alleen zijn van Jezus. Alleen ten opzichte van de menigte, maar ook alleen ten opzichte van de discipelen. In een van de commentaren las ik dat Jezus hier nadrukkelijk opdracht geeft om naar de overkant te gaan. Hij gelast de leerlingen in de boot te stappen. Ze mogen niet bij hem blijven terwijl hij de menigte wegstuurt. Nee, zij moeten onderweg gaan. En dat is niet toevallig, want Jezus wilde hen testen of ze echt geloven in hem als zoon van God. De menigte deed dat niet. Die zagen in hem een wonderdoener. Die zagen in hem misschien een uitlegger van de wet, een meester, een leraar. Maar ze zagen in hem niet de Zoon van God. De leerlingen deden dat wel, althans met woorden. Maar ook aan hen moest nog heel wat worden geleerd. En een van die dingen die ze gaan leren is dat Jezus inderdaad de Zoon van God is. En daarom stuurt hij hen naar de overkant van het meer. Dat doet hij vanuit zijn goddelijke opdracht, vanuit zijn goddelijke macht. Want Jezus gaat weliswaar de berg op om te bidden. Hij bereidt zich voor op zijn lijden en sterven, zoals hij dat ook doet in de hof van Gethsemane. Jezus bidt met zijn vader en is een nacht met hem alleen. Hij bidt. Hij moet zichzelf voorbereiden, zoals het kinderverhaal zei, op wat komen gaat. En dan is de boot intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd. En Jezus, die ziet dat de discipelen in nood zijn. En hij gaat over het water naar hen toe. Hier blijkt al wel dat Jezus niet een gewoon mens is. Want die afstand van vele stadien van de wal overbrug je niet met je ogen. Dat kun je alleen maar met je geestesoog zien. Dat kun je alleen maar weten vanuit goddelijke kennis. En daarom loopt Jezus tegen het einde van de nacht over het meer naar de discipelen toe. Het probleem is niet dat de leerlingen in een spook geloven. Dat ze een geest op het meer zien lopen. Dat is vrij normaal. Daar zie je ook geen afkeuring hier. Wat we Jezus hem wel verwijt, dat is dat ze nadat ze de vorige keer ook in een storm hadden gezeten, dat ze niet op hem vertrouwen. Blijf kalm, zegt hij. Ik ben het. Wees niet bang. Alle nadruk ligt op het ik. Jezus, de Zoon van God. Jezus, zoals hij zichzelf gepredikt heeft aan zijn discipelen. En dan volgt de moeilijke zin, die is aan kinderen eigenlijk nauwelijks uit te leggen. Want er staat: Heer, als u het bent. En dan denken wij, dan twijfelen ze er dus aan. De leerlingen die twijfelen of het Jezus is. Maar dat is niet zo, want er staat hier in het Grieks een werkwoordsvorm, de realis. En eigenlijk moet je die zo vertalen: Heer, als u het bent, en dat bent u. Hè, dus het is meteen een bevestiging. Geef mij dan opdracht om over het water naar u toe te komen. Eerst heeft Jezus de leerlingen opdracht gegeven om naar de overkant te gaan, totdat hij zich bij hen zou voegen. En nu geeft hij Petrus opdracht om over de wateren naar Jezus toe te lopen. Wordt hier het meervoud gebruikt. De wateren. En dat doet denken aan de schepping. Dat doet denken aan de chaos. Aan de tohu wabohu. Alles is woest en ledig. Het water is niet bestemd voor mensen. Wij denken vooral aan de zee om in te zwemmen, om in te spelen, om verkoeling in te zoeken in deze warme dagen. Maar we hebben in de afgelopen week ook gezien hoe gevaarlijk die zee is en hoe onmenselijk groot de krachten zijn die daar spelen. Zo groot dat mensen daar niet tegen opgewassen zijn en zomaar in een mui terecht kunnen komen en daar, als ze daar niet goed op reageren, zelfs het leven kunnen verliezen. Nou, die wateren worden bedoeld, die gevaarlijke wateren waar mensen in ten onder kunnen gaan. En Petrus die zegt: Heer, u bent het, u bent de Zoon van God en ik weet dat u dat bent. Geef me dan opdracht om over het water naar u toe te komen. Geef me dan opdracht om de scheppingskrachten te overwinnen, om te zijn zoals u. En Jezus zegt: Kom. Hij geeft glashelder de opdracht. En Petrus twijfelt geen moment. Hij stapt uit de boot en loopt over het water naar Jezus toe. Hij, sterk in zijn geloof, hij weet dat als God iemand de opdracht geeft om iets te doen, dat hij dat ook kan. Hij weet dat hij gaat over het water dat de Schepper heeft gemaakt. En als de Zoon van de Schepper, die ook bij die schepping betrokken is, hem dan opdracht geeft om over dat water te gaan, dan kan dat ook. Maar als Petrus dan de wind voelt en het water ziet, dan wordt hij bang. Dan begint hij te zinken en dan schreeuwt hij het uit: Heere, red me. En meteen is Jezus. Meteen strekt Jezus zijn hand uit en zegt: Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? En daarvoor heeft hij hem al vastgepakt. Wonderlijk is dat de storm niet ophoudt. De storm gaat gewoon door. Ook als Jezus met Petrus naar de boot loopt. Pas als ze in de boot gaan, dan gaat de wind liggen. Kijk, dat is het wonder. En ik denk dat hier ook een verbinding ligt naar deze tijd. Als ze in de boot stappen, dan gaat de wind liggen. Niet eerder. En nog dan zijn ze niet aan de overkant. Nog zitten ze dan op het meer. Maar in de boot buigen de anderen zich voor hem neer en zeggen, u bent werkelijk Gods zoon. Die belijdenis, die hebben ze nog niet eerder uitgesproken. Ja, straks, als Jezus nog meer heeft uitgelegd van zijn goddelijke missie, dan zal Petrus het nogmaals doen en dan zal hij zeggen, Heer, u bent de Zoon van de levende God. U bent de Messias. U bent de Christus. Hier zien de discipelen nog vooral zijn goddelijke macht, zijn goddelijke kracht die groter is dan wat dan ook. En daar moeten ze op vertrouwen. En ze doen dat. Ze zien in Jezus de Zoon van God, maar zien ze in hem ook de Messias. Wij weten inmiddels dat Jezus is gestorven en opgestaan. En we weten ook dat we dat mogen geloven. En dat we ons dat eigen mogen maken. Eigen in onze eigen situatie. In onze eigen stormen. God geeft ons opdracht om alvast naar de overkant te gaan. En hij zal daar ook komen. En mag ik die overkant vanavond eens vertalen als het koninkrijk van God dat in volmaaktheid komt. Jezus stuurt ons vooruit en hij wil uittesten of wij geloven in dat koninkrijk. Of wij de principes van dat koninkrijk hoog houden en of wij zien dat hij erbij is. Dat hij ons niet alleen laat. Dat hij goddelijke macht heeft. Dat hij de Messias is die zal heersen over de hemel en aarde. Die zal oordelen de levenden en de doden. Die onderscheid zal maken tussen geloof en ongeloof. En zo zijn wij onderweg, telkens weer. En we voelen ons geroepen om hem te dienen. Maar dat is zo eenvoudig nog niet. Want wat moet je kiezen? Wat moet je in welke situatie doen? En dan is de vraag, laten wij de Geest van Christus, de Heilige Geest van God, in ons wonen? Luisteren we daarnaar. Laten we die geest zijn werk doen. Laten we die ons steeds meer overtuigen van het feit dat hij Gods zoon is. Dat hij onze redder en verlosser is. Geloven we dat? Worden we daarin versterkt? En laten we dat zien in ons leven? Kijk, wij leven in een tijd waarin we keuzes moeten maken. Jezus zei heel eenvoudig tegen de discipelen, ga naar de overkant. Nou, er was maar één overkant. Maar hoe wij naar het koninkrijk van God toe moeten leven, dat is telkens weer kiezen. Kiezen in elke nieuwe situatie die wij tegenkomen. En kiezen we dan inderdaad? Vertrouwen we er dan op dat Christus bij ons is? En durven we voor hem te kiezen? Of zien we op de wind en de zee? En denken we, ja, die wateren, die mogen dan door Christus overwonnen zijn, maar ze zijn toch wel gevaarlijk. En ze zijn toch wel groot. En is Christus wel overwinnaar? En kan hij mijn leven wel redden? En houdt hij me wel vast? Dat zijn de vragen waar wij voortdurend voor staan. En die we ook voortdurend vorm moeten geven in ons dagelijks leven. De vraag is, doen we dat? Zoeken we werkelijk naar Christus? Op elk moment van ons leven. Laten we ons steeds meer door hem heiligen. Steeds meer inschakelen voor het koninkrijk. Steeds meer tot één van Gods kinderen maken. Als we dat doen, dan knielen we voor hem neer. En dan zeggen we, u bent werkelijk Gods zoon. Dat doen we in woorden. Dat doen we in gedachten. En dat doen we in daden. Zo wil Christus in ons bestaan komen. En dat bestaan is niet altijd een bestaan van eeuwig leven. We zien nog maar de schaduwen van het koninkrijk. Maar zoals Huub Oosterhuis het al verwoordt, hier in dit stervend bestaan wordt hij voor ons geloofwaardig. Omdat hij over het water naar ons toe komt. Zo worden wij mensen van God. Liefde op leven en dood. Amen. We willen nu ons geloof belijden. We doen dat door te luisteren naar de apostolische geloofsbelijdenis en daarna te luisteren naar lied 187 uit de evangelische liedbundel Scheepke onder Jezus hoede. En ik lees u daarvan twee coupletten voor. Scheepke onder Jezus hoede met de kruisslag hoog in top neemt als ark van de verlossing allen die in nood zijn op. Al staat de zee ook hol en hoog en zweept de storm ons voort. We hebben s vaders zoon aan boord, een veilig strand voor het oog. Zie, o zondaar, hoe de kruisvlag wappert boven de oceaan. Kom tot Jezus, wie hem volgen, kan geen storm ooit doen vergaan. Wij wenden ons tot God omhoog. O Heer, geleid ons voort. Wij hebben s vaders zoon aan boord, een veilig strand voor het oog. En zo belijden we ons geloof in de drie enige God met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Dan willen we nu gaan danken en bidden. We willen danken met de familie Verburg van de Prunestraat dat zij op 4 augustus 25 jaar getrouwd waren. We willen hen van harte feliciteren, ook van deze plaats, en ook met hen danken. Ik sprak Margreet vanmorgen nog even en ze zei bedank ook even voor alle kaarten die we hebben gekregen. Dat waren er heel veel. Ze zijn er ontzettend blij mee dat er zo ook aan hen gedacht is. Dan hebben we deze week ook afscheid moeten nemen van een van onze gemeenteleden. Op 5 augustus is overleden zuster Dikkie de Koning Kastelein, de leeftijd van 76 jaar. Ze woonde de laatste tijd aan de Schoolstraat, nadat ze eerder met haar man Ton de Koning ook nog aan de Populierenstraat had gewoond en daarvoor aan de Ieperstraat. We willen haar gedenken met de woorden van het lied dat we na de gebeden zullen horen. Loof hem als uw vaderen deden, eigent u zijn liefde toe, want hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt hij niet moe. Looft uw vader, tot uw laatste adem toe. En dat kunnen we alleen maar opbrengen als we ook dat eerste couplet mee kunnen zingen. Loof de koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de koning, tot gij hem ontmoeten zult. We zullen samen bidden en we bidden ook voor de zieken in onze gemeente en de mensen die in de tehuizen verblijven. Trouwe God en Vader, wij willen voor uw aangezicht komen, allereerst met dankbaarheid, dat u zegenend met ons meegaat en dat we het altijd mogen weten. We hoeven niet bang te zijn, want u bent er. Jezus Christus onze Heer, onze schuld is vergeven en ons leven is genezen. Zo mogen we het weten, dat wij zonder u nooit beschaamd uitkomen. Ja, Heren, dan kunnen we in de stormen van het leven komen en we kunnen ingewikkelde dingen meemaken. Maar toch bent u er, altijd weer. U houdt ons in het oog, allemaal. En u wilt ons vullen met uw geest, zodat we weten van uw aanwezigheid. En dat we ook telkens weer ons door u geroepen weten om over het water heen naar u toe te komen. Dat was niet alleen iets van Petrus, dat is iets van ons allemaal. Die durf van het geloof. Het durven wagen met Christus alleen. Met zijn geest. De keuzes maken die hem welgevallig zijn. In de richting van zijn koninkrijk leven. En Heer, daarbij mogen we uw grootheid en uw goedheid ervaren. Zoals de familie Verburg dat deze week ook mocht doen, toen ze vierden dat ze 25 jaar getrouwd waren. We willen u bidden voor Martin en Margreet en de kinderen. Wees hen nabij, geef hen uw liefde en trouw. En ga met hen mee, ook in de toekomst. Verder het leven in. Verder de toekomst in. We danken u voor alles wat achter hen ligt aan goede dingen. En we bidden u om uw hulp voor de toekomst. Heere God, wilt u hen zegenend nabij zijn. We willen u ook bidden voor de familie van mevrouw de Koning. Wilt u hen ook nabij zijn, de kinderen en de kleinkinderen, nu binnen een jaar zowel hun vader als moeder overleden zijn. Heere God, we willen u vragen of u zo wilt maken dat zij zich getroost weten, getroost door uw evangelie. We danken u ook dat er een afscheidsdienst mag worden gehouden aanstaande woensdag. Heere God, wilt u daar ook uw zegen op geven, ook al zullen er niet veel mensen bij zijn. Wilt u geven dat daar uw evangelie mag klinken. Wilt u dominee Dierks ook nabij zijn en hem zegenen als hij deze dienst leidt, evenals vorig jaar bij broeder de Koning. Heere God, wilt u geven dat hij ook de woorden mag spreken van troost en van eeuwig leven. En ook de lof tot de grote koning in de hemel mag klinken. Nu, wij weten dat een leven op aarde beëindigd is. Een leven in geloof. En wilt u daar ook over uw genade laten schijnen. We willen u bidden voor de zieken, of ze nu in het ziekenhuis verblijven of thuis zijn. Wilt u hen nabij zijn. Zegen hen allen. We noemen hen vanavond niet bij na. Dat wil niet iedereen, maar we zijn niet minder met hen verbonden. Heere God, zegen hen. Wilt u zijn met Anja Jobsen, die de laatste weken zo achteruit gaat? Wilt u haar omringen met uw grote zorg en ook Ahmed, haar man, nabij zijn? Wilt u geven dat zij samen ook in deze dagen met de nodige hulp verder mogen komen? We leven met hen mee. We bidden hen uw troost en bemoediging toe. Dat doen we over andere ernstig zieken en mensen die ernstig zieken in hun familie hebben. Wees hen nabij. Geef hen uw zegen in alle dingen. Hoor dan ons bidden. In Jezus' naam. Amen. We willen nu van hier gaan, gedragen door de zegen van onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allemaal. Amen.